weg. Begrijp dat wel. Oké. Straatevangelisatie. Dat zouden we beter op straat doen dan hier natuurlijk. Maar die kans hebben we helaas vandaag niet. Maar mocht u na deze paar ogenblikken samen deze morgen de verleiding niet meer kunnen weerstaan om dat toch eens mee te maken, meld u bij mij, dan gaan we fijn samen, toch? Want je kunt het eigenlijk niet hier leren. Laat me u meteen ontmoedigen. Ik heb de gave van ontmoediging. Ja. Je kunt het niet hier leren. Je moet dat buiten leren eigenlijk. Maar we gaan toch een aantal theoretische punten door. En ik hoop je toch te bemoedigen met een aantal belevenissen en principes. Oké, Leander schreef mij een mailtje over vandaag uiteraard. En zei dat het thema zou zijn de hele boodschap. En ik ben al blij, Leander, wat je zei deze morgen over verwarring. Dat we in een verwarrende tijd leven. En daarom is het thema de hele boodschap een geweldig belangrijk thema. De preken zijn te kort op zondag natuurlijk om de hele boodschap te behandelen. Maar zoals Paulus ook al zei, we zouden de hele raad Gods moeten onderwijzen. Want we leven in een tijd van verwarring. Ik heb een vriend die zei tegen mij, Alex, ik preek in dezelfde gemeentes als jij. En ik kwam daar 20 jaar geleden en ik kende de mensen. En ik wist precies wat ze geloofden. Ik kom nu 20 jaar later, ik sta op dezelfde preekstoel, ik zie dezelfde mensen op hunzelfde stoel zitten, ik heb geen idee wat ze geloven. Dat is onze tijd. Dezelfde mensen op dezelfde stoel in dezelfde kerk. Want in 20 jaar tijd hebben we het internet erbij gekregen en u kunt van alles downloaden. En u kunt alles geloven wat u maar kunt downloaden, toch? Dat is de mogelijkheden en dat zijn prachtige mogelijkheden, maar ook levensgevaarlijk. En daarom, de hele boodschap is een geweldig goed thema. Zeker als je spreekt over evangelisatie. Want daar hebben we een Bijbelse boodschap te brengen. En daar is ook heel veel verwarring over. Wat vertellen wij de wereld? Goed, ik loop al, als iemand aan mij vraagt wat is jouw beroep, dan zeg ik, ik ben zwerver. Ik zwerf op straat. En om 6 uur moet ik thuis zijn, want mijn vrouw maakt eten voor zwervers. Maar dat is een beetje mijn beroep. Dan weet je ongeveer wat ik doe. Ik zwerf op straat vooral in... ik woon al 41, 42 jaar in het beloofde land, in België. Ik ben toen de Jordaan overgestoken. Maar vandaag ben ik even terug in de woestijn. Maar ik ga straks weer naar huis. Goed. ik heb daar de Bijbelschool gedaan in Heverlee. En in 1979 tot 82... En sinds die tijd doe ik eigenlijk alleen maar evangelisatie. We hebben bij de Belgische Evangelische Zending gewerkt. En bij evangelisatie-explosie, mocht dat iets zeggen. Dat is niet gevaarlijk of zo, maar dat was een geweldige training om christenen te trainen in evangelisatie. Nu werk ik al jaren op mezelf, eigenlijk alleen met mijn eigen stichting. En ik heb me de laatste jaren echt gespecialiseerd op de academische wereld. Dus de studenten aan de universiteiten in Leuven en in Maastricht. En die twee plaatsen samen zijn al 90.000 studenten. Af en toe kom ik ook nog eens in Eindhoven, daar heb je er ook nog een paar. Ja. Maar de academische wereld, want dat zijn de leiders voor de toekomst. Dat zijn de bedrijfsleiders en de beleiders op allerlei vlak. Dus als we die mensen kunnen bereiken en er komen daar bekeringen voor onder die mensen, dan hebben we het strategisch goed aangepakt. En ik denk dat de Heer dat ook wil, dat we zijn gemeente goed bouwen. Goed, dat is mijn werk. Op straat. En u vraagt zich, ik ben zeker niet de enige, want er zitten hier onder u zeker mensen die dat ook al doen, gedaan hebben of willen doen. Niemand? Oké. Toch wel. Gelukkig wel, ja. Ja? En ik zie daar mijn grote vriend Jonathan uit Eindhoven. Ik mag af en toe met hem mee naar Eindhoven op de campus. En dan gaan we even realiseren. Dus een dagje met me mee geweest naar Leuven. En dat is een geweldige belevenis, elke dag opnieuw. Soms is het koud, soms regent het, soms is het moeilijk, maar je komt altijd blij thuis. Dus wilt u een keertje blij thuis komen, ga met mij mee, dan komt u blij thuis s'avonds, toch? Ook al is het moeilijk en ook al lacht de wereld en hebben ze er geen boodschap aan wat wij vertellen, je komt altijd blij thuis, want wij hebben de Heer mogen dienen. Of er nu vrucht is of niet, dat is aan hem, dat is niet aan mij. Daar moet je ook niet voor gaan. Goed. De hele boodschap. Want mensen, het evangelie staat onder druk vandaag, toch? Dat is niet nieuw, dat is altijd zo geweest. Leander zei het al, in de tijd van de Hebreeën was het zo. De gelatentijd was zo. Altijd was er weer de kans dat er een andere evangelie de gemeentes binnensloop. En dat is vandaag net zo. Er is niets veranderd, er is niets nieuws onder de zon. En dat zal zo blijven totdat de Heer terugkomt. Er is constante druk van buitenaf. Van buitenaf. De wereld wil niet dat wij nog geloven wat wij willen geloven, toch? Dat willen ze niet. Maar van binnenuit is er ook natuurlijk druk. Er is net een boek verschenen in Amerika, dat heet Another Gospel. Another Gospel, een ander evangelie. Dat is gelukkig geen boek wat een ander evangelie promoot, maar wat juist ingaat tegen de verdrijving van het Bijbelse evangelie. Another Gospel, dus als je het wil kopen, doe dat maar. Dus het is zeer nodig vandaag dat we een degelijk en een Bijbels onderwijs blijven geven in onze gemeente over wat de hele boodschap is. En zeker ook als het gaat over evangelisatie. Wat brengen wij de wereld? Ik heb vorige week gepreekt over Nehemia, de eerste 4 versen. En Nehemia die had een moeilijke tijd. Waarom? Omdat hij zag dat Gods huis en de fundamenten ervan en de stad Gods in puin lagen. U kent het allemaal, Nehemia verhaal. En hij rouwde en hij huilde en hij weende over de zaak van God. En dat is vandaag ook voor ons een taak. Iemand zei, we zijn te gelukkig vandaag. Weet u niet? Er is een niet-christelijke psychiater in België, die zei, niet-christen, die zei, we zijn te gelukkig. We moeten wat minder gelukkig worden. Hij heeft gelijk. Niet op Bijbels gebied natuurlijk, maar hij snapt het wel. De mensen zijn, die willen te gelukkig zijn. Alles moet makkelijk gaan, wat Leander ook al zei. Maar zo is het niet. En in de christengemeente zouden er meer tranen moeten zijn over de dramatische toestand waarin wij leven in West-Europa. Ik woon in België, 0,3% van de Belgen, zover wij kunnen tellen, komt in een evangelisch protestant, evangelisch bijbelgetrouwe kerkje in de scholenkamer. 0,3%. Dat zijn 30, misschien 40.000 mensen op de hele Belgische bevolking van 11 miljoen. Nehemia zou geweend hebben. De Heer Jezus was ook een man van smarten toen hij zag dat de stad niet wist wat dat haar vrede diende. Wij zouden mensen moeten zijn met tranen. En natuurlijk moeten we blij zijn, verblijft u, ten alle tijden, ja. Maar wees ook verdrietig ten alle tijden, zou ik eraan willen toevoegen. Namelijk, want dat is onze situatie. Dat is een Bijbels verdriet. Goed, en als je dat verdriet kent over de wereld om je heen, en heb ik het nog niet eens over de gemeentes, maar over de wereld om ons heen, dan wil je evangeliseren. Dan wil je je leventje, je korte leventje gebruiken, met al je zwakheden, met al je falen, want ik weet ook niet alles, ik leer elke dag bij, om nog een paar mensen buiten te bereiken met de reddingsboodschap. Want mensen, we hebben geen idee hoe ernstig het is gesteld met ongelovigen. Ook al zien ze er rijk en gelukkig uit, hebben ze een mooiere auto als ik, weet ik allemaal wel, maar we hebben geen idee hoe ernstig ze, welke kansen opgaan, waar ze over 100 jaar zullen zijn. En dat is de drijfveer. Ja, als je die niet kent, als je die niet hebt, dan ga je niet evangeliseren. Want het is natuurlijk niet een gemakkelijke job. Ik hoorde laatst een geweldige preek over wat we kunnen doen. Heel, heel kort eventjes. Als je die vijandige wereld ziet vandaag. Pas op, die wereld is niet altijd vijandig hoor. Het zijn schapen zonder herder. Het zijn geen wolven allemaal. Het zijn schapen zonder herder die best willen, maar niemand vertelt het hun. Dat is mijn ervaring. Je kunt je terugtrekken, je kunt zeggen laat ze maar. Je kunt zeggen ik word er boos over, ik ga ze vertellen wat ze fout doen. Ja, op internet vooral, hè? Heerlijk. Niet doen trouwens. Of je kunt zeggen we gaan het gewoon blijven verkondigen. We gaan blijven vertellen wat wij geloven en wat zij eigenlijk ook moeten geloven. En wat ze eigenlijk al geloven, maar dat is voor later. Gaan we ons terugtrekken? Gaan we in onze bubbel blijven zitten? Dit is opeens een geweldige bubbel vandaag, heerlijk toch? Welkom in de bubbel. Philadelphia bubbel. Morgen is weer een andere bubbel. En als je de goede georganiseerd hebt, heb je maandag weer een andere. Mensen, evangelisatie is buiten de bubbel. Ja, is buiten de bubbel. En dat is niet gemakkelijk natuurlijk. De hele boodschap. De Heere God, zonde, kruis en bekering en geloof en zekerheid. Dat is eigenlijk kort gevat, samengevat. De hoofdthema's van ons geloof. De Heere God, daar begint het allemaal. De zonde in de wereld. De Heer Jezus die kwam, die stierf en opstond uit de dood. Bekeert u, gelooft het evangelie. En dan heb je zekerheid van behoud. 100% zekerheid. Dat is fantastisch. Nu, ik heb verschillende methodes, want ik heb natuurlijk verschillend publiek en door de jaren heen leer je van allerlei dingen bij. En je moet dat bijstellen en je hebt weer eens een creatief idee. Meestal om 4:00 's ochtends, als ik te vroeg wakker word, dan als mijn vrouw nog slaapt, dan heb ik... Dat is het moment, ja. Dan krijg ik altijd een preek of een bijbelstudie. Of weer eens een nieuw idee voor evangelisatie. Ik test dat uit. En dan, dus in de loop van de jaren heb je een heel scala van mogelijkheden. Maar eigenlijk komt het gewoon neer op, we brengen het Bijbelse evangelie. De intro, de manier waarop kan steeds anders zijn. Dus mensen, ik zou zeggen, bid voor West-Europa, bid voor Nederland, bid voor Vlaanderen en België. Want we hebben Bijbelse gemeentes nodig, we hebben mensen nodig met grote visie voor verloren mensen. We hebben mensen nodig die voltijds dit willen doen. Mag ik dat een keertje zeggen? Voltijds, niet als hobby, niet als een zomercampagne of een zaterdagmiddagje af en toe eens, als de gemeente daar wat visie voor heeft. Maar mensen die ten alle tijde, overal, elke gelegenheid ten bate nemen om dat evangelie te brengen. Zonder geforceerd te zijn, uiteraard. Dat soort mensen hebben we nodig. Ja. Want anders redden we het niet. Met 0,3% en in Nederland is het iets meer, maar niet veel meer, hebben we een enorme taak natuurlijk. En dan praat ik nog niet eens over landen als Zuid-Europa en Oost-Europa. Waar het nog veel erger is natuurlijk. We hebben allemaal nodig. Goed, we gaan spreken over straatevangelisatie. Want ik heb maar een... Oké, straatevangelisatie mensen. Visie, een aantal dingen heb je nodig. Visie, ik heb het al gezegd. Als je geen visie hebt voor verloren mensen, ga naar huis, doe iets anders, toch? Of kom vanmiddag terug voor een andere les. Maar dan gaat dit, visie. Visie voor verlorenheid, visie voor de eeuwigheid. En als dat in je is, dan wordt evangelisatie een levensstijl. Niet een actie, niet een departement in de gemeente. De evangelisatiecommissie, weet je wel, die meestal niet meer bestaat of niet functioneert. Ja, zoiets apart, achter die deur zit de evangelisatiecommissie en daar zit... Nee, dat wordt een levensstijl. Een christen die wil vertellen, want hij maakt zich grote zorgen over die mensen buiten. Soms vragen die studenten aan mij, meneer, waarom doet u dit? En dan zeg ik om twee redenen. Hij vertelt mij dat ik jou moet vertellen, want je weet het niet. Ik ben blij dat je luistert. En de tweede, omdat ik mij grote zorgen maak waar jij over 100 jaar bent. Daar gaat het over. Ja, de eeuwigheid. Daar gaat het over. Niet over een beter leventje, een welzijn evangelie, zoals Leander het terecht zei. Maar over de eeuwige dingen. Daarom. En als ze dat vragen, dan weet ik dat ze geraakt zijn. Waarom doet u dit eigenlijk, meneer? En verdient u hier iets mee? Ik zeg, nee, dit kost mij geld om hier te zijn. Ja? Om hier naartoe te komen vandaag. Visie. Ten tweede, wijsheid. Je hebt wat wijsheid nodig. En er worden veel onwijze dingen gedaan in straat-evangelisatie, mensen, vandaag. Want onze cultuur verandert, toch? De cultuur verandert constant, dat hou je niet tegen. En dus moet je je aanpassen, je moet je weten met wie je spreekt, hoe je dat moet doen, wanneer je dat moet doen, waar je dat kan doen. Al dat soort dingen, dat vereist wat inzicht en dat leer je niet hier, dat moet je in de praktijk leren. Zoals je autorijden ook niet hier leert. Ja, de theorie kan je uit een boekje leren, maar je moet dan die straat op met al die enge andere auto's, toch? Mijn kinderen zitten in die fase, moeten allemaal leren rijden. Doodeng, maar dat kan niet anders, anders hou je nooit je rijbewijs. En evangelisatie is ook zo. Leer je niet hier. Er worden allerlei seminars gegeven over evangelisatie, maar weinig mensen doen het. En je leert het alleen door het te doen. Of het nu autorijden is, of zwemmen, of evangeliseren. Het is allemaal in de praktijk. Ik noem u een paar dingen op die je nodig hebt. Ja, die belangrijk zijn in onze cultuur. En zeker nog steeds belangrijker gaan worden, denk ik, naarmate de cultuur verder van de Heere God weggaat. Ten eerste, val niet op. Op straat, niet opvallen. Ja, ik heb geen t-shirts met van Jezus houdt van u. Heb ik niet. Nee, ik zou ze ook nooit aantrekken. Want ik denk dat je daarmee juist mensen afstoot. En je wil een gesprek met hen. Je wil een relatie met hen. Je wil normaal onder hen overkomen. We zijn abnormaal, dat weet ik wel. De Bijbel zegt, we zijn abnormale mensen. Voor de standaard van de wereld. Maar toch moeten we Jood zijn met de Joden en Griek met de Grieken. Ja? En samen met hen een gesprek kunnen hebben. Dus niet opvallen. Ik heb geen grote tassen of koffers bij met allerlei Bijbels. Ik sta niet met een muziekstand op straat. Ik sta niet op straat met allerlei boeken. Nee, niemand ziet mij. Niemand ziet mij. Alleen degene met wie ik babbel. Weet je waarom ik dat doe? Omdat hij zich dan op zijn gemak voelt. Want hij is ook alleen. Als ik met twee ga, wat ook goed is hoor, maar als je met twee gaat, dan is hij alleen. Dan zijn wij de meerderheid. En dan werk je eigenlijk jezelf tegen. Nu, het is goed om met z'n tweeën te gaan naartoe. Hè? Als ik jou als vrouw meeneem, we gaan samen. Sorry, maar ik neem er even mee. Ja. Dan kan ik haar wel aanspreken als man. Maar als wij samen gaan, kunnen we dat eigenlijk moeilijk doen. Moet je niet. Nu, als je alleen rondloopt onder studenten, is dat allemaal niet zo'n probleem. Jongen of meisje. Ik doe meestal alle jongens, af en toe is een meisje. Maar je moet wel je verstand gebruiken natuurlijk. Je loopt alleen op straat, een publieke plaats. En je moet weten wat je doet. Dus sociale fijngevoeligheid. Mensen, dit is zo. Ik neem af en toe eens een christen mee, die gaat het ook proberen. Maar ik voel, die heeft dat nog niet. Die stoot eigenlijk mensen af. En die komt ontmoedigd thuis. Maar dat lag niet aan die ander, dat lag aan onszelf. Omdat wij ons misdragen hebben, of misdragen. We hebben gewoon geen gevoeligheid voor die dingen. Dus lichaamstaal. Als ik met iemand spreek op straat, en die kijkt constant over mijn schouder de andere kant op, dan weet ik al, oh, stop daar maar mee, toch? Hoe simpel kan het zijn? Niet doorduwen, niet pushen. Let op waar mensen mee bezig zijn. Hè? Misschien moeten ze hun trein halen. Al dat soort kleine sociale gevoeligheden die we vaak weer opnieuw moeten leren. In de gemeente lukt dat wel. We kennen elkaar, maar buiten niet. Ja, en hoe zou u zich voelen als er iemand naar je toe stapt op straat, zeg? En die stelt een paar vragen. Je weet niet waar het over gaat. Dus kunnen wij ons moeilijk inleven? Want wij zijn degene die dat doen. Maar als je aan de andere kant staat, hoe zou dat zijn? Ja, hoe voelt u zich als er iemand in de winkelstraat nu naartoe komt met zo'n enquête, weet je wel, zo'n desktop in zijn hand, een laptop in zijn hand, en denkt u al, oh, wat denkt u? Ja, handtekening zetten en een paar jaar betalen, dat denkt u toch? Heb ik geen zin in. Ja, en dat denken die mensen natuurlijk. Dus hoe je je gedraagt op straat is super belangrijk. Humor is enorm belangrijk. Ja? We hebben een ernstige boodschap, we hebben een zeer blije boodschap, maar humor mag. Dat is een gift van een gave van de Heere God. Om niet om grappig te zijn, maar om contact te krijgen. Iedereen houdt van iets leuks, toch? De ernst komt straks wel. Ja? Maar hoe je je gedraagt is heel belangrijk, humor. Nou, ik ben gelukkig een Amsterdammer. Oké, sorry. Ook dat is mij vergeven, snap je? Dat zeg ik meestal in de buurt van Rotterdam. Ja, dat ik een Amsterdammer ben. Maar Amsterdammers hebben toch van ergens in hun genen een bepaalde humor meegekregen. En daar ben ik blij mee. En ik gebruik dat nog. Ze snappen er niks van in België, maar ze vinden het wel leuk. Ja, dus ja. Humor, erg belangrijk. Ja, dus dat ze zien van, oh, jullie zijn normaal. Jullie zijn normaal. Laat ze iemand tegen mij, u drinkt zeker geen bier? Ik zeg, moet ik er een betalen? Ik betaal, kom. Het is een openbaring voor die mensen. Dat een christen een pintje drinkt, zoals wij zeggen in België. Dus, ja, wees normaal, ja, onder de mens, heel gewoon. Wees niet te christelijk, mag ik dat zeggen hier? Nee, mag ik niet zeggen, maar wees niet te christelijk. Dat mag op zondag. Tussen 10 en 12 mag u weer christelijk zijn, maar op straat niet. Op straat mag u niet christelijk zijn. U mag ook geen christelijke taal gebruiken. Moeilijk, hè, want wij spreken christianisch. Kent u die taal? Christianisch, nee? Daar hebben ze woordenboeken van. Nederlands, christianisch en andersom. Nee, ontzettend. Maar u kent die taal wel, toch? Ja, stel je voor, ik loop in Leuven op straat. Ik zeg tegen jou, bent u al verzoend? Gaat nergens over. Wij snappen het allemaal. Wij zingen taal die de wereld helemaal niet meer kent. Dus je moet het leren de straattaal te gebruiken. Tenminste, als je op straat werkt. Ja. Heeft de geest al bij het altaar tot u gesproken? Ja, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar, maar dat is natuurlijk verschrikkelijke taal. Dat moet je niet doen. Nee, ik heb hele andere talen op straat nodig. Ook een belangrijk principe op straat is nieuwsgierigheid wekken. Stel je voor dat ik naar je toe loop op straat. Ik zeg, dag meneer, ik ben Alex van de Evangelische Kerk. Ik ben straatevangelist. Die man denkt, wegwezen hier, toch? Die heeft nog gelijk ook. Dat is totaal, dat moet je niet doen. Nee. Kent u onze kerk? Nee, niet doen. Nooit over kerken spreken. Nooit niet doen. Als mensen tot bekering komen, zoeken ze vanzelf al een kerk. Gisteren zei een vriend tegen mij van, ik heb een nieuwe collega, zei hij. Een jong meisje, en die zegt tegen mij, toen hij vertelde dat hij christen was, in België, zei ze, ik ben een jaar geleden in Leuven tot bekering gekomen op straat, want iemand sprak mij aan. Nu, ik zeg niet dat ik er ben, maar iemand heeft haar aangesproken. Fantastisch, toch? Ja, dat komt nog steeds voort. En we moeten dus weten hoe we met een moderne mens omgaan. En laat me u meteen bemoedigen, de jeugd luistert erg goed, hoor. En als ze niet luisteren, dan zegt u, luister, en dan luisteren ze weer. Nee, maar ze luisteren heel goed. Als je tenminste normaal bent en normaal gedraagt, geen christelijke taal, humor, al die dingen, en sociale gevoeligheid hebt voor de dingen. Nieuwsgierigheid wekken. Nooit zeggen, dag meneer, kent u Jezus? Nooit zeggen. Als je dat in Spanje zegt, kent u Jezus, en zegt, ja, die woont boven, want die heet allemaal Jezus. Toch? Zie je, je moet weten wat je zegt. Dat is allemaal waar. Maar zo begin ik nooit. Je moet de Heer Jezus deed het ook. De Heer Jezus zei nooit waar hij over wou spreken. Hij begon met heel iets anders. En langzaam, de Samaritaanse vrouw, Nicodemus, al die mensen. Langzaam werkte hij toe naar waar hij wilde vertellen. Maar hij maakte ze nieuwsgierig dat ze zeiden van, hoe bedoelt u? Kijk, dat is een geweldige vraag. Als een niet-christen tegen, hoe bedoelt u? Hoezo? Ja, nou, dat is geweldig. Je hebt ze nieuwsgierig gemaakt. En er zijn van allerlei leuke dingen. Ik ga u straks laten zien hoe dat werkt. Niet kerkgericht zijn. Dat is ook zo'n belangrijk iets. Je spreekt niet om de kerk vol te krijgen. Dus we spreken om de hemel vol te krijgen en de hel leeg. Daar gaat het over. En de rest doet de Heer vanzelf. Hij bouwt zijn gemeente. Ja? Om dat te oefenen zou u eigenlijk ver weg van uw woonplaats dus moeten evangeliseren. Dan kunt u het niet over uw kerk hebben. Ik liep een tijdje geleden 3 dagen door Londen in Engeland alleen met mijn flyertjes. Ik ken daar niemand. En dat helpt je, want dan ben je gericht op wat jij wil vertellen, wat je moet vertellen. En niet over al die andere dingen eromheen. Dus vergeet de kerk als je evangeliseert. U begrijpt wat ik bedoel natuurlijk, hè? Want als ze het gevoel hebben dat het over een kerk gaat, dat je reclame staat te maken voor de kerk, dan verlies je. En terecht. Ja? En terecht. We gaan het over het evangelie hebben en niet over andere dingen. En dan, als je wil evangeliseren, moet je je afvragen, wie wil ik eigenlijk bereiken? Wat is mijn doelgroep? En het is goed om je te specialiseren in een doelgroep. Ja, mijn doelgroep is niet de bejaarde hier aan de overkant. Moet hij het evangelie horen? Absoluut. Absoluut. Maar misschien is dat meer voor jou dan voor mij. Dus iedereen heeft zijn taak. Ja? Mijn groep is vooral de jeugd. Zolang ze naar mij luisteren, blijf ik dat doen. Dus een doelgroep. Kinderen, evangelisatie, al die dingen. Je kunt het kiezen uit. En dan kun je ook studeren op dingen. Ik ken mensen die zich helemaal gespecialiseerd hebben in de sectes. Kun je doen, hè? Ik ga dat niet doen, maar je kunt dat doen. Doe daar een studie over en bid dat de Heer je daarvoor gebruikt, als hij daarvoor roept. Maar mij roept hij daar niet voor. Ik doe de academische wereld en dat is een heerlijk iets om te doen. Een paar middelen. De middelen die ik gebruik, ik zei al, ik sta niet met een stapel boeken op straat, met een boekentafel of met een muziekgroep. Dat doe ik allemaal niet. Ik geloof in de eenvoud van de dingen. Ik ben alleen, ik val niet op. En daardoor heb je de beste gesprekken. Want weet u, als je mensen aanspreekt op straat en je valt op, je laat horen, ook aan de omgeving, wat je aan het vertellen bent, dan wil diegene al niet meer luisteren, want die voelt zich ongemakkelijk. Ik ga ook nooit naar de markt of zo. Want de markt is meestal een beperkte ruimte. Mensen lopen daar met hun 25 kilo aardappels rond, toch? En de kinderwagen en alles. En je moet al wringen om door die mensen heen te komen. Als je daar een gesprek begint, dan veroorzaak je een oploop. En de ander, zeker in België, die denkt, oei, oei, ze horen waar het over gaat. Ik ga niks zeggen, want ze kennen mij. De plaatselijke markt, zie je? Dus dat moet je niet doen. Ik ga liever in het straatje daarachter waar niemand is en daar een goed gesprek. Dus niet opvallen. En de middelen die ik gebruik, die vallen ook niet op. Die zitten in mijn broekzak. Ze zitten nu in mijn broekzak. U ziet ze niet, maar ze zitten erin. Ja. Van de week zei een jongen, u heeft in elke broekzak iets. Ja, dat klopt. Ik heb overal wat. Ja, dat ziet hij niet, maar ik heb het wel bij. simpele dingen. Ik werk met een aantal kaartjes. Ik ga u straks zijn na laten zien hoe we daarmee kunnen werken. Met gewone visitekaart, grote kaartjes. die zo in je broekzak passen, die je altijd bij je kan hebben en die overal bruikbaar zijn. Het zijn ook spotgekoop, kost niks, toch? De rekening stuur ik toch naar de kerk. Ja, kost niks. Het is makkelijk. Je kunt het altijd bij hebben of je in de trein zit of waar ook. Ze zijn overal bruikbaar. Die kaartjes zijn overal bruikbaar. Ik heb hier een kaartje waarop staat persoonlijke uitnodiging YouTube. Iedereen herkent dat als een YouTube kaartje. Het staat alleen maar op persoonlijke uitnodiging het verticale YouTube kanaal. Alle YouTube kanalen zijn horizontaal, maar wij hebben een verticaal, toch? U snapt het. Daar niet. U snapt het niet? Oké. Tijdens de koffie zal ik het even uitleggen. We hebben een verticaal YouTube kanaal, dan hebben we het over de Heere God en de relatie met hem daar, en de rest is horizontaal. Is duidelijk? Ja, natuurlijk wel. dat wekt nieuwsgierigheid. Een verticaal YouTube kanaal, vind dat in de trein. Je snapt er niks van, maar je gaat wel scannen, je gaat wel kijken. En laat me dit verhaal vertellen, dat is ongelooflijk. Ik zat laatst, ik liep door door ons winkelcentrum in onze stad, in Genk. En er zat een zeer oud mannetje op een bankje. Nu, dat is niet mijn doelgroep. Maar ik denk, kom, die man is waarschijnlijk alleen. Die zit hier voor de gezelligheid. Laat ik even naast hem gaan zitten. Kan die even babbelen? Nou, als u veel tijd hebt, moet u dat doen. Ja? Ja. Dus ik ging zitten. Ik hoefde niets te zeggen. Hij zei, meneer, ik ben 87. Ik zeg, gij zult niet liegen. Toen had ik het gemaakt, hè, dat ik hem niet geloofde. Hij zegt, nee, ik ben echt 87, zegt hij. Dat moest hij kwijt. Dat zou ik ook willen als ik 87 ben, toch? Ja, wil ik de hele wereld laten weten dat ik 87 ben. Hij ook. Ik zeg, zo, dat is niet het eerste hoofdstuk van uw leven. Nee, zegt hij, dat is het laatste hoofdstuk van mijn leven. Ik zeg, en dan daar of daar? Nou, dat is geen christelijke taal, hè. Maar hij snapte exact wat ik bedoel. Als je 87 bent, dan denk je daar redelijk over na. Daar of daar? Hij zei daar. Ik zeg, waarom? Nou, schrik niet wat hij zei. Hij zei, meneer, daar zijn de vrouwen veel leuker dan daar. Dit is de straat, hè? Dit is de straat, hè? Dat durf in de gemeente niet te zeggen, maar op straat is dat een normale taal. Daar zijn de vrouwen veel leuker dan daar. Ik zeg, meneer, als u 17 was, had ik nu gelachen. Dat is normaal voor een jongen van 17, toch? Leuk meisje vinden. Maar u bent 87. Wat gaat u straks zeggen? Nu, hij kon niet mijn hele presentatie van het evangelie aan. Maar ik zei, kent u YouTube? En ik dacht, dat kent u niet. Jawel, dat kennen jullie wel. 87. Dus ik geef mijn kaartje. Hij pakt zijn iPhone. Hij scant mijn QR-code. Hij zit naar mij te kijken terwijl ik naast hem zit. Mijn filmpje. Onvoorstelbaar. Er zijn over. Had ik die kaartjes niet bij gehad? Dus zorg dat je altijd die kaartjes bij hebt. U kent Ray Comfort? Ja, inmiddels bekend, hè? Dat is wat ik ook gebruik op straat. Ook al op een andere manier, want we leven in Europa. U weet, Ray Comfort heeft altijd zijn kaartjes bij, hè? Hij heeft een keertje gezegd, als je mij betrapt op het feit dat ik ze niet bij heb, krijg je $1500 van mij. Ja, nu hielden ze me in de gaten natuurlijk. En toen was hij een keertje in het zwembad. En toen dacht ik, nu hebben we hem. Uit zijn zwembroek, plastificeerd kaartje. Kijk, dat zijn evangelisten, ziet u? Dat zijn, ja, je pakt ze nooit. Je pakt ze nooit. Ze hebben er altijd bij. En ik merk, als ik ze een keertje niet bij heb, dan heb ik een kans. En dan denk ik, ah, waar zijn mijn kaartjes? Thuis laten liggen of in de auto laten liggen. Dom, dom, dom. Ze zijn altijd bruikbaar. Het is ook leuk. Voelt u aan dat het leuk is om te doen? Het is een strijd, het is moeilijk, ik weet het wel. Maar het is ook leuk om te doen. De meeste mensen zijn geen vijanden van ons. Ze zijn verloren zondaren zonder herder. En die zijn dolblij als je er even naast gaat zitten en gewoon niks zegt. Dan kunnen ze even babbelen, zeker met oudere mensen. Het is heerlijk om te doen. Maar je moet willen rondzwerven. Soms zeg ik tegen mevrouw, ik ga even een paar uurtjes rondzwerven vanmiddag. Ik heb niks, ik ga rondzwerven. En ik heb geen plan, ik loop gewoon de stad in. En we zien wel. Ik zeg, Heer, wilt u even een afspraak maken met iemand? Want ik ken ze niet en ze kennen mij ook niet. En dan gebeuren er altijd dingen. Laatst stond ik voor het... Ik liep door Genk en het was regenachtig en koud en donker. En er waren weinig mensen op straat. Maar ik wou iets doen. Dat is mijn werk toch? Ik wil werken. En ik zeg, Heere God, wilt u even een afspraak maken met iemand? En stond ik voor het stoplicht te wachten bij het zebrapad om over te steken bij het station. Er stond een mevrouwtje naast mij. En het enige wat ik gezegd heb is, het is koud vandaag. Toen zegt ze, ja meneer, het is België, de winter komt eraan. Dat was begin december. Ik zeg, maar ik heb gehoord dat het over 100 jaar beter weer wordt. Ja, ze keek mij zo aan zoals u mij nu aankijkt. Ja, zo keek ze mij aan. Van, ach, daar hebben we weer zo'n Hollander. Dat dacht ze natuurlijk. Wat een vreemde man, toch? Maar ze zei, meneer, over 100 jaar ben ik dood. Ik zeg, ja, ik ook. De buitenkant toch? De binnenkant niet. Toen zegt ze, wel, dat kunnen we niet weten. Ik zeg, ik denk dat we het allemaal wel weten, maar niet kunnen weten. Niet willen weten. Zouden ze u binnen laten over 100 jaar? Maar, zegt ze, ik doe ook foute dingen. En toen ging het stoplicht op groen. We staken samen over en op het zebrapad hebben we nog een stukje even gereden. Aan de overkant ook. En toen dacht ik, ik moet deze kaartjes gaan maken. Die had ik toen nog niet. Maar het is maar om te vertellen hoe eenvoudig het kan zijn. Het enige wat u moet zeggen, het is koud vandaag. Toch? Straks zal ik u nog een paar van die dingen laten horen, hoe je dat kan doen. En zij contact maken met iets waar zij ook mee bezig is, met de kou, met het weer.
Mag ik een vraag stellen?
Tuurlijk.
Als u dan een gesprek gehad hebt en diegene wil meer van weten, heeft u dan je persoonlijke contact gegeven?
Ja, tuurlijk. Nou, dat is alles wat je kan doen. Ja, zeker. Je moet wel vissen met een haak, toch? Ja. Als er alleen maar aas aan je snoertje zit, dan vang je geen enkele vis. Er moet wel een haken zitten, ja. Zeker. Dus de praktijk van dit alles is, doe het altijd overal. Als je beperkt tot een bepaalde evangelisatietijd, dan gaan we weinig mensen bereiken. Ja? Maar als het een levensstijl wordt, maar hier wij met z'n allen, 50, 60 man, en we zouden altijd die dingen bij hebben en al leren, alleen maar zeggen, het is koud vandaag. Wat een kansen zijn er dan? We maken het soms veel te moeilijk. We denken dat we zulke boeken moeten doornemen om te leren evangeliseren. Nee, dat moet u niet doen. Ga gewoon een middagje mee en dan hoeft u al die theorie al niet meer te hebben. Dan gaat het vanzelf. Ja. Natuurlijk moeten we acties blijven doen, maar dat mogen geen vervanging zijn van een levensstijl. Evangelisatie is altijd overal. Ja, als ik zondagmorgen de gemeente binnenstap, dan wil ik eigenlijk evangeliseren. Maar ja, ze snappen het meestal al. Het evangelie, vervelend. Ik ben altijd blij dat het maandag is, dan mag ik weer aan de werk. Naar mijn werk. Ja? Dan kom ik weer bij mijn publiek waar ik naartoe wil. En als je dit wil leren, is er maar één manier. Oefenen, oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Gewoon doen. Net als met autorijden, net als met zwemmen. Oefenen, oefenen, oefenen. Ga je fouten maken? Ik ook, elke dag. Ja, want ik weet ook niet alles. Maar je moet blijven oefenen. Ja. Goed. Het is alweer 10:45. Ik heb nog een kwartiertje. Ja. Ik heb drie soorten dingen. Ik heb meerdere dingen. Maar er is één ding wat ik vandaag helaas niet kan behandelen, denk ik, want we hebben daar weinig tijd voor. Maar daar geef ik, mocht u daar in de buurt wonen toevallig, komende maandagavond in de school van de passie in Rotterdam, een lezing over apologetiek. En nu apologetiek, geloofsverdediging, we weten er allemaal wel iets van. Bewijzen voor Gods bestaan, het bewijzen van de Bijbel, al die dingen. Maar wat ik doe is het tegenovergestelde. Een hele andere vorm van apologetiek, die eigenlijk in het Nederlands nauwelijks bekend is. Nauwelijks bekend is. Maar wat bijzonder goed werkt als je met mensen met wat hoger IQ spreekt, vooral in de academische wereld, dan moet je dat vandaag kennen. Je moet dat gewoon kennen. En misschien hebben we straks dan nog eventjes tijd voor om over te hebben. Goed, laat me dan eerst gewoon behandelen hoe ik met mijn kaartjes werk. Dat is voor iedereen mogelijk. Dat kan je overal gebruiken, ook in de academische wereld. Ik heb hier mijn kaartje van YouTube, waarop staat persoonlijke uitnodiging. Nou, het leuke is, in Matteüs 22, daar is het op gebaseerd. Toen ik dat las, dacht ik, oh, dat is een leuk idee uit de Bijbel. Dat moet ik eens gebruiken voor evangelisatie. Dat is dat verhaal waar de Heer Jezus zegt, er was een koning die zijn dienaren uitstuurde. En zegt, nodig de mensen maar uit, want mijn feestzaal moet vol worden. We kennen het allemaal, toch? En dan maken ze allerlei moeilijke dingen mee. Sommigen die verscheurden de uitnodiging en sommigen die doden de uitnodigers. Dat gaat ons nog niet overkomen vandaag, maar dat was toen. En dat komt ook weer die tijd dat het zou gebeuren. Maar toen dacht ik, dat is een mooie intro. Het enige wat we moeten doen, wat daar ook staat, is mensen uitnodigen. Dus ik dacht, ik maak een persoonlijke uitnodiging. Voor wat? Voor de eeuwigheid. Dus ik gebruik het op straat zo. Ik loop rond met een paar van die kaartjes in mijn hand. Dus mocht mensen dat zien, dan denken ze, och, dat is van McDonald's, dat is een kortingskaart. Voor een hamburger. Dat denken ze. Laat ze denken. Geen probleem. Ik stap naar ze toe en ik zeg, het enige wat ik zeg is, mag ik je uitnodigen voor een feestje? Kijk, iedereen lacht. Toch? Jonge mensen, iedereen wil, nou, oma om de hoek, die schrikt zich wild als je zoiets zegt. Moet je niet doen. Maar jonge mensen geven, iedereen wil naar een feestje, toch? Ook in coronatijd. Mag niet, soms krijg maar deze mag wel. Iedereen kijkt je aan van een feestje. Ik zeg natuurlijk, zeggen ze. Ik zeg, ja, maar er is één probleem met dit feestje. Het is niet in Amerongen. Waar we nu zijn, hè. Dus ik spreek hier iemand aan. Ik zeg niet, oh. Ik zeg, het is ook niet voor dit weekend. Je moet even geduldig zijn. Dat lukt wel. Ja, dat lukt wel. Ik zeg, maar over 100 jaar is het zeker begonnen. Heb je dan tijd? Moet je die gezichten zien dan? Die denken, die man is niet goed bij zijn hoofd. Dat denken ze toch? Ja, dat denkt u ook. Je denkt, ja, je denkt van, over 100 jaar, man, dan ben ik dood. Dan ben ik er niet meer. Eén jongen zei, nou, ik ben er nog wel. Ik doe mijn best. Ik eet gezond. Komt goed. Ik zeg, nou, je ziet er gezond uit, maar ik denk dat het, ondanks dat de wetenschap omhoog gaat, dat het toch niet gaat lukken. Begrijpt u de intro? Je stapt naar iemand toe en je zegt, mag ik je uitnodigen voor een feestje? Hoe simpel kan het zijn? Iedereen wil naar een feestje. Neem straks een kaartje mee en probeer het uit, toch? En dan zeggen ze allemaal, ja, maar over 100 jaar ben ik er niet meer. Ik zeg, nee, dat feestje is ook niet hier dan, dat kan niet. Maar over 100 jaar zijn we ook niet hier. Ook al ben je 18 jaar, over 100 jaar, dat is al te ver, dat lukt niet meer. Dus dat moet daar zijn. En de meesten hebben dat direct door. Ik heb nog geen christelijk woord gezegd, niks. Ik heb niet gezegd wie ik ben, wat ik doe, wat ik vertel. Ik heb alleen maar uitgenodigd naar het feestje. En ze snapt, net als die oude man, die snapt meteen, ah, dan moet dus daar zijn. Want over 100 jaar zitten we hier niet meer. Staat het gebouw er misschien helemaal niet meer. Dat moet dus daar zijn. Ik zeg, laat ons weer binnen. Net als met die mevrouw op het zetel. Laat ons weer binnen. Ik zeg, ja, ik denk het wel. Want wat zegt Spreuken? 26 geloof ik. Daar staat dat de mens verklaart zijn eigen goedheid. Dat die neiging hebben we allemaal, toch? Ik ga jullie niet vertellen wat ik fout doe. Ik vertel wat ik goed doe. Sta ik nu te doen trouwens. Ja, we gaan elkaar niet vertellen wat we... Nee, de wereld heeft die... De mens heeft die neiging om te vertellen wat je goed doet. Zeker in de katholieke wereld is een opgevoed met het idee, als je goed leeft, kom je in de hemel. Het heeft niks met de Bijbel te maken, maar oké, men denkt dat. Men denkt dat, die neiging heb ik ook. Want er is niks voor niks, alles moet verdiend worden, toch? En dan kom je hier te vertellen dat het allergrootste wat er is gratis. Is al betaald door iemand. Nou, daar hebben we eventjes tijd voor nog om dat te verwerken, toch? Als christenen al, laat staan buiten. Dus, en dan kom ik bij het evangelie. Ik zeg, bent u goed genoeg? Komt u binnen? Ja, zeggen ze, ik denk het wel. Ik, mijn buurman niet. Maar ik wel. Ik sprak 3 meisjes aan in Maastricht, was dat een tijd geleden alweer. En 3 meisjes, 10 meisjes. En 2 liepen door en eentje bleef staan. En ik zeg, ben je goed mens dan om daar te komen? Toen zegt ze, meneer, u moet eigenlijk bij mijn vriendinnen zijn. Dat zijn slechterikken. Pijnlijk, hè? Ik zeg, maar ik heb het nu met jou. Ja? Die wilde er eigenlijk niet over praten. Ze wilde haar eigen dingen natuurlijk niet gaan vertellen. Snap ik wel. En dan zeg ik wel, mag ik het even testen? Of je goed genoeg bent? Mag altijd. Want ze denken, die test, die overleef ik wel. En u kent de test, toch? Ja, wat is de eerste vraag? Heb je ooit gelogen? Ja, heb je ooit gelogen? Gelukkig. Lieg niet, hè? Ja. Ja. Als iemand zegt, sommige mensen zeggen, ik heb nooit gelogen. Dat is de eerste leugen natuurlijk, maar oké. Ja. Meestal zeggen ze allemaal, ja, ik heb natuurlijk, ik ook. Ik zeg meer als jij, ik ben een paar jaar ouder, toch? Dat is heel belangrijk om te zeggen, want ik ben een paar jaar ouder. In mijn lijst, ik heb meer tijd gehad. Dus wees eerlijk, hè? Ik sta niet boven die mensen. Het enige verschil is dat ik behouden ben en zij nog niet. Dat is het enige verschil. Heb je ooit gestolen? Je hebt de bank niet beroofd natuurlijk, maar snoepjes van het kruidvat vroeger? Dat durft niet te zeggen met zijn vrouw naast, dat ik snap het. Wie niet? En als ze zeggen nee, ik zeg, heb je ooit illegaal muziek gedownload van het internet, nu we grote jongens zijn? Dat ken je niet? Oké, okay, goed. Jij zult niet liegen. Ja. En als ze zeggen nee, ik heb nooit gestolen, wat zegt u dan? Je hebt net gezegd dat je een leugenaar bent. Dus dan kunnen we niet vertrouwen. Toch? Maar mocht je je vanavond iets herinneren, dan ben je een liegende dief. Heb je ooit gevloekt? Dat is niet shit zeggen, dat is Gods naam misbruiken. Hè? Leg het uit op straat. Hè? Toch? Dat is Gods naam. Heb je ooit gevloekt? Iedereen, altijd, overal, de hele dag door. Kom maar luisteren in België. Het is gewoon normaal Nederlands geworden. Ik zeg het einde verhaal natuurlijk. Als een schepseltje, of een schepsel, als wij de schepper gaan uitschelden. Die jou alles gegeven heeft. Gezond lichaam, eten, kleding, IQ, geld, vrijheid, school, van alles. En je scheldt hem uit, dat kan natuurlijk niet. Ik zeg, als ik jouw naam misbruik, ik zal het nooit doen, hoe is je naam?
Wilco.
Hoe?
Wilco.
Wilco, als ik jouw naam misbruik, nogmaals, ik zal het nooit, maar mocht ik het doen, zeg waar je woont, zeg ik dan op straat in België. Ik kom vanavond op mijn oude fiets met 2 kratjes leffen, weet je wat dat is? Ja, goed. En ik maak het goed. Oh, zeg ze, kom maar, zeggen ze allemaal, toch? Ik zeg, van mens tot mens kunnen we het goed maken, niet bij God. Je kan niet op je oude fiets met 2 kratjes bier afkomen en zeggen, sorry God, ik heb een paar duizend keer gevloekt in mijn leven zoals iedereen, maar ik heb 2 kratjes bij, mag ik nu toch binnen? Ja, maar dat is een hele theologie wat er achter dat grapje zit, hè? Ja. Kijk eens God, wat ik u kan aanbieden. Ik zeg, moet je bij de politie niet eens proberen? Ja, dat kun je proberen, op een goede dag zullen ze het aanvaarden, zeker als 2 kratjes bier zijn. Ja, maar in de praktijk gaat dat natuurlijk niet, moet je niet doen. Ja, en de laatste is, gij zult niet doden. Dat is goed nieuws, zeker. Nooit gedaan. Mensen, hè? Nee, natuurlijk niet. Ik heb ook geen bom bij, zeg ik. We gaan niemand op. Ik ben geen terrorist. We gaan niemand opblazen. Weet God ook wel. Dat gaan we niet doen. U ook niet. Maar hij zegt, de Heer Jezus zei, als wij elkaar beledigen, kwetsen, haten, minachten of uitschelden, of ander verbaal geweld, gewoon met je handen in je zakken, zonder geweer, volgens hem is dat een moord. Staat op hetzelfde pijl. Ik kan u doodzwijgen. Doe ik niet, maar kan het wel. Toch? Als ik je negeer of minacht, dan zwijg ik die man dood. Daar heb ik geen geweer voor nodig. Dus u bent net als ik. Zonder u te veroordelen, bent u een liegende, stelende, vloekende moordenaar. Is er geen feestje voor u? En wat hebben we nu gedaan? We hebben die man geholpen van zijn idee van goedheid naar wanhoop. Dat is de Heidelbergse catechismus, dames en heren. Daar begint het toch? Het is niks anders dan de Heidelbergse catechismus dan op YouTube. Ja, het begint met de ellende. Maar dat wist hij nog niet. Dus we moeten eerst, we geven die man geen probleem. We vertellen alleen wat zijn probleem al lang is. Ja? Ik zeg, wat gaat u dan zeggen? Ja, zeggen ze, ik ben ook maar een mens. Ja, dat wist God al, hij heeft alle mensen gemaakt. Dat hoef je hem niet te vertellen. Ja? Wat voor een excuus ga je hebben voor alle dingen? Ook al zijn het maar 4 in je hele leven. Wat ga je zeggen, man? En dan weten ze het niet meer. Ik laat je niet gaan zonder het goede nieuws. Dat zou crimineel zijn, toch? Heb je enig idee? En dit is een mooie zin. Ik ken dit. Het is een vast verhaal wat ik nu vertel. Ik heb dat 10.000 keer gebruikt. En het zit zo in mijn hoofd. Ik kan niet anders meer. En de volgende zin ook. Dit is een geweldige zin. Heb jij enig idee? Zo niet, dan vertel ik het je wel. Wat hij heeft gedaan, volgens de Bijbel, 2000 jaar geleden, op een vrijdagnamiddag, in 3 uurtjes tijd, 1 ding, om jou en haar en mij, ons allemaal, van die rekening in onze broekzak af te helpen, zodat als je sterft straks, God zegt, hé, er zit niks in jouw broekzak, jij mag binnen. Heb je enig idee? Geen idee, zeggen ze. Geen idee, hè? Af en toe is eentje. Af en toe is eentje die zegt, wacht eens even, 2000 jaar geleden, dat moet Jezus zijn. Ja, goed, dat weten ze dan ergens nog, toch? Maar meestal niet. Het enige wat ik zeg is, 3 spijkers, 2 stukken hout. Doe ze nadenken. En dan meestal zeggen ze, oh ja, de kruis. Dat kennen ze nog wel. Dus je zegt 2000 jaar geleden op een vrijdag namiddag, 3 spijkers, 2 stukken hout. Moet ik nu heel Johannes 3 vers 16 citeren? Nou, hoeft niet, want dit is al genoeg. Ze snappen het. Ze zeggen, ja, waarom kwam, waarom heeft hij dat gedaan? Om een kerkje te beginnen? Dat is voor de toeristen uit Nederland, zeg ik in België altijd. Die mooie Belgische kerken. Zegt, daar kom ik niet voor. Hij zei, hij kom om jouw rekening te betalen. Niet met zijn euro's, niet met zijn visakaart. Gewone taal van de straat. Kent iedereen. Maar met 3 spijkers, 2 stukken hout. Met de doodstraf. Dat betekent dat 1 leugentje van mij, om best wil. 1 diefstalletje van jou vroeger onder de 75 cent. Staat voor God de doodstraf op. Gij zult niet liegen, gij zult niet stelen. Als hij alles betaald heeft, het laatste wat hij trouwens zei op die 2 stukken hout, op het kruis, het is betaald. Als dat waar is, als hij inderdaad met de doodstraf die wij hadden moeten betalen, voor ons in onze plaats betaald heeft, hoeveel is er dan over voor jou om te betalen? Nou, je moet eens over nadenken hoor. Hoe simpel een vraag toch? Als iemand alles voor je heeft betaald, hoeveel moet jij nog betalen? Niks toch? Maar dat is een moeilijke vraag voor sommige studenten. Want ze zijn opgevoed met ik moet er iets voor doen. Dat zit in hun genen. Ze weten niet anders. Het is de eerste keer dat ze dit horen. De eerste keer dat ze dat horen. Hoeveel moet je nog betalen dan? Is dat goed of slecht nieuws? Ik heb geen beter nieuws. Ik ben super blij dat je luistert. Toch? Ja, dat is goed nieuws. Soms zeggen ze dat slecht nieuws. Want dat ontneemt mij mijn verantwoordelijkheid. Ik zeg, jongen, wees maar blij. Want je kunt je verantwoordelijkheid nooit meer nemen. Je kunt je rekening niet betalen. Jij kan mij betalen, ik kan jou betalen. We kunnen de politie betalen als we fout geparkeerd hebben, maar je kan God niet betalen. Wie denken we dat we zijn? Ken je de Gamma? Ja? De Hubo, de Brico, hoe heet die winkels in Nederland? Die kennen we allemaal, toch? Wat zegt de Gamma? Doe het zelf. Dit is een geweldig voorbeeld. Daarmee haal je in minuut haal je alle godsdiensten onderuit. Allemaal. De Gamma zegt, doe het zelf. Nou, niks fout met de Gamma. Ik ben blij dat het een Gamma is, toch? Hebben we af en toe nodig. Alle godsdiensten. Van meneer Pastoor hier in Leuven, zeg ik, tot aan de islam in Afrika. En noem ze maar op, allemaal. Die zeggen, zonder uitzondering, doe het zelf. Dat is een fatale vergissing. Want A, de rekening is veel te hoog. Je kunt het nooit zelf betalen. En ten tweede, waarom zou die Jezus hier gekomen zijn om het voor ons te betalen? Als we het zelf hadden gekund. Onzin. Niet logisch, hè? Nee. Poeh. Eerste keer dat ze dat horen. Ja, dat je het nooit kan betalen. Begrijp je, voorbeeldjes is ook zo'n ding wat je nodig hebt. Verhaaltjes. De Heer Jezus vertelde constant verhaaltjes. Niet over de Gamma, maar over de schapen en de bloemetjes en de dingen van zijn tijd. En de wijnstokker, die gebruikte die om dingen duidelijk te maken. De grote geestelijke dingen die we zelf nooit kunnen duidelijk maken. Dus verhaaltjes is enorm belangrijk. Dit is een verhaaltje, toch? Ja, ik heb nog een folder, dat heet kippen in je auto. Als je mijn auto zo met de achterop staat een grote kip. Er staat kippen in mijn auto. Laatst zei iemand van, ik heb in je auto gekeken, maar ik zie geen kippen. Ik zeg, nee, die staan in een bakje op het plankje boven mijn stuur. U snapt niet waar het over gaat, toch? Ja, behalve Jonathan, die heeft het al gezien. Ja. Nee, kippen in je auto, wie heeft nou kippen? Ik reed laatst op zondagmorgen naar de gemeente toe, hier door Nederland. En er reden een paar Nederlanders mij voorbij en die moesten lachen. En ik dacht, waarom zit hij nou te lachen? Maar nu snap ik het. Die zagen een Belg rijden met kippen in zijn auto. Ja, dan gaat een Nederlander lachen natuurlijk. Ik dacht dat ik een Belg was. Dat weet ik natuurlijk niet, maar kijk. Ja, simpele dingetjes. Nou, het simpele verhaaltje is dit. Er is een man die krijgt een nieuwe auto gratis cadeau van zijn vriend. Een nieuwe auto. Dat is een groot cadeau, hè? Kost veel geld. Dus hij is heel blij, maar hij heeft eigenlijk die auto niet nodig. Wat hij wel nodig heeft, is een kippenhok. Dus hij denkt, weet je wat ik doe? Ik zet dat nieuwe auto gewoon achter in mijn tuin. Ik jaag mijn kippen erin en dan ben ik, is het opgelost. Nou, dat was een mooi idee. En zijn vriend wist van niks natuurlijk. Dat duurt natuurlijk een paar maanden en dan is dat ding kapot. Die start niet meer, die stinkt, alles is kapot. Vreselijk, alleen maar rijp voor de stort, voor de sloop. Ja. En hij schaamt zich natuurlijk diep en hij wil zijn vriend niet meer onder ogen komen dat hij die prachtige geschenk zoiets duur zo misbruikt heeft. Simpel verhaaltje toch? God schiep de mens voor zichzelf, zegt de Bijbel, voor hem. En wij hebben gezegd, wel, dank u wel, maar ik gebruik het lekker voor mezelf. Net als die man met die auto. Ik heb iets anders nodig. Dat gaat een tijdje goed en dan gaat het fout. Dan begint u te stinken, dan gaat uw leven kapot en dan eindig je op de sloop. Simpel verhaal. De oplossing staat op Facebook. Weet u hoe je dit kunt gebruiken op straat? Dat is is heel leuk. Heb ik van een vriend, die had eigenlijk nog geen evangelisatieervaring, maar hij wilde een dagje mee. Maar hij kwam met het idee om deze folder, die ik verzonnen heb, op deze manier te gebruiken. Hij loopt naar iemand toe, hij zegt, bent u vegetariër? Ja? Nee? Nee? Oh, zijn de kippen voor u? Hoe simpel? Toch? Ja, geweldig idee. De mensen hebben geen idee wat over gaat. Ze zien alleen maar kippen in je auto. Die denken dat is van McDonald's. Of ze ook denken, toch? Ze zeggen, bent u vegetariër? En als ze nee, als ze zeggen, ja, ik ben vegetariër, zeg, nou moet u toch deze kippers proberen. Want het gaat erom dat ze die folder in de handen krijgen, toch? Simpele, gekke ideetjes. Als u het te gek vindt, prima. Gebruik iets anders. Maar ik vind hem leuk. En dus mensen op straat ook. Ik gaf dat in Antwerpen, in het centrum, aan een meisje. En ze was geen vegetariër, dus ze nam me mee. En ze liep door met die folder. En een man, die had dat gehoord. Die had het woord kippen gehoord. En die draait zich om, die komt naar mij toe. En die begon een hele tirade, een hele preek tegen Kentucky Fried Chicken, McDonald's en de plofkippen van Albert Heijn. Wow, ik kreeg alles over me heen. Ja? Dus ik heb hem 2 minuten laten tieren. Zo kwaad was hij. Over de bio-industrie. Ik zeg, meneer, maar het gaat helemaal niet over kippen. Oh. Volde me. Dat is leuk, toch? Ja, we hoeven niet altijd het hele leven. Dat kan ook niet. Het meisje heeft geen tijd en de trein komt eraan. Maar in de trein gaat ze de kippen lezen. Ja? Oké. Idee van kip. Als u nog een ander idee hebt. Alles is bruikbaar, toch? Als het is een moderne parabel, moderne gelijkenis. En nu is het 11 uur, dan gaan we koffie drinken. Toch? Kwartiertje. En dan gaan we de rest doen.